Zo, goedenavond allemaal. Zullen we vandaag een eerste tekst gaan zien in Lucas hoofdstuk 12. En daar zullen we een korte gelijkenis zien die Jezus spreekt. En dat is ook een beetje het thema van de les van vandaag, van als we nadenken over het leven, met al zijn goede momenten en al zijn kwaaie momenten. Wat is het nut van het leven? Waarom maken we mee wat we meemaken? En wat kunnen we daaruit halen? En iemand komt, in vers 13 van Lucas hoofdstuk 12, komt tot Jezus en die zegt, Meester, zegt op mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Nu, de levenservaring zegt dat als we met erfeniskwesties te maken hebben, dat kan soms heel, heel lelijk eraan toegaan. Mensen durven zich nogal eens laten kennen als we spreken over erfenissen en als mensen geld of bezittingen kunnen erven. En hier in de tijd van Jezus, 2000 jaar geleden, Lucas hoofdstuk 12, was het niet anders. Deze man die is bezorgd dat zijn broer de erfenis zou delen met hem. En Jezus gaat daarop antwoorden in vers 14. Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen, zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Nu, als we recht hebben op een erfenis, dan is dat niet verkeerd om daar ook aanspraak op te maken, om daar beslissingen over te nemen. Dat is nu eenmaal iets wat logisch is in het leven. Maar Jezus wil de mensen wel waarschuwen voor iets wat daar heel vlug bij komt kijken, of heel gemakkelijk bij komt kijken, dat is namelijk hebzucht. En hebzucht is iets wat vanuit ons hart komt, en dat is iets heel kwalijks. Dat is iets kwalijks wat ons van binnenuit slecht maakt. Iets wat ons van binnenuit, zoals Jezus noemt, onrein maakt. En hij zegt, wacht u voor alle hebzucht. Elke vorm van hebzucht, daar moeten we als mens waakzaam voor zijn. Want, zegt hij, ook al heb je overvloed, uw eigen leven behoort niet tot uw bezit. En dat is iets om over na te denken. Want alles wat je in het leven hebt, de mooie dingen, de goede dingen, de nuttige dingen, dat is allemaal goed en wel. Maar er is één ding wat u niet toebehoort. En dat is uw eigen leven. Uw eigen leven behoort God toe. En om dat duidelijk te maken, gaat Jezus spreken in vers 16 een gelijkenis, dat hij zegt, het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen. Ziel, gij hebt die opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dus hier was een man, en die wordt beschreven als een rijk man. Die had heel veel bezittingen, heel veel rijkdommen, en hij was met zijn leven bezig van, oké, ik heb nu zoveel bezittingen, ik heb nu zoveel opbrengst van mijn oogsten, en waar ga ik het toch maar allemaal zetten? En hij zei tegen zijn eigen, weet je wat, mijn schuur die ik heb, ik ga die afbreken en ik ga een nog grotere schuur bouwen. En daarin ga ik al mijn koren en al mijn goederen, ga ik daarin opbergen. En dan zal hij tot zijn eigen ziel zeggen, vers 19, voilà, kijk nu eens, vele goederen heb je liggen, je kunt vele jaren verder. Weet je wat, zijt nu rustig, eet, drink, geniet van het leven, zijt vrolijk. Maar wat deze man vergat, was dat God zei, vers 20, in die eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En voor wie gaat zijn wat jij allemaal hebt opgespaard. En dat is iets heel belangrijks om over na te denken, want ons leven behoort ons niet toe. En de dag wanneer wij sterven, die weten wij niet. En dat kan soms veel vlugger komen als dat wij denken. En als we ons leven zo hebben ingevuld, dat we alleen maar bezig zijn met het hier en het nu, met het ik, dat ik wil zoveel hebben en ik wil zorgen dat alles goed is. En we maken plannen dat we denken van nu heb ik genoeg om de rest van mijn leven rustig te kunnen genieten van het leven. Maar als je daarbij vergeet wie God is en dat God de schepper is en dat God u het leven heeft gegeven en dat God ook het leven kan nemen en dat als jij het leven neemt dat je uiteindelijk terug bij God komt en dat God u rekenschap gaat vragen van uw leven, wat zijt je dan met al die bezittingen? Ik had in de week op Facebook ook zo'n fotoke met deze tekst, die heb ik daarbij geplaatst, van een heel arme mensen, een heel krot woning, en daarlangs een heel mooi gebouw van heel rijke mensen, en daaronder twee graven. En die graven, die waren voor de rijken en de armen, juist hetzelfde. Zowel de rijken als de armen, hun lichaam wordt begraven, en het gaat in de grond, en daar is geen verschil meer tussen rijk en arm. Maar waar ligt dan wel het verschil in? Wel, Jezus zegt waar het verschil in is. Iemand die niet rijk is in God, en die zich veel schatten op aarde heeft verzameld, daarvan zegt hij dat is een dwaas iemand, dat is iemand die dom is geweest. Terwijl wij zouden zeggen, wij kijken meestal op naar mensen die het goed hebben, die het gemaakt hebben in het leven, dat we zeggen van, God, dat zijn nu eens goeie mensen. Dat zijn nu eens mensen die echt gelukkig zijn. Maar God zegt, dat zijn dwaze mensen als ze niet rijk zijn in God. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus is juist, maar het is niet hoofdstuk 1, het is hoofdstuk 3. 4. Jacobus hoofdstuk 4, vers 13. Jacobus hoofdstuk 4, vanaf vers 13. Daar lezen we wel aan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. We zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. En in plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak en al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Dus Jacobus gebruikt een gelijkaardig beeld als het punt wat Jezus probeert te maken in Lucas hoofdstuk 12. Een mens die bij zichzelf zegt van kijk, vandaag of morgen ga ik op reis. Ik ga naar daar, ik ga naar die stad. En ik ga daar met de bedoeling om winst te maken. Ik ga daar een tijdje wonen. Ik ga daar zaken doen. En ik ga daar goed leven. Maar in vers 14 zegt Jacobus daarbij, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Het zou niet de eerste mens zijn die zegt van, ik had nooit gedacht dat mijn leven er nu zo zou uitzien. Ons leven kan in een ogenblik helemaal overhoop gehaald worden. Wij weten niet wat de dag van morgen brengt. Niemand van ons weet dat. Integendeel, Jacobus beschrijft ons leven zelfs zo. Gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Denk eens aan al die miljoenen, miljarden mensen die al op deze planeet geleefd en gewoond hebben. En die ook gedacht hebben van, ik ben het en ik ga het doen. Waar zijn zij? Waar zijn al die grote machtshebbers vanuit het verleden? Al die keizers en al die koningen en al die farao's en al die mensen die alles hebben gehad wat hun hartje begeerde. Maar ook de gewone mensen, de arme mensen, de simpele mensen, de werkende mensen. Waar zijn zij? Zij waren eens en nu niet meer. En Jacobus zegt, gij zijt een damp, voor een korte tijd verschijnt gij en daarna verdwijnt gij. En het is hoe wij in die korte tijd dat wij verschijnen, hoe wij hier op aarde rondlopen, hoe wij onze tijd gaan invullen. Als wij onze tijd gaan gebruiken om God als onze schepper te zoeken, om hem te eren, om hem te dienen, of gaan we bezig zijn met onze eigen ik te vervullen, om plannen te maken en daarbij geen rekening te houden van het is maar tijdelijk dat we hier op aarde rondlopen en er komt een dag dat ik er niet meer zal zijn. En er komt een dag dat ik aan God rekenschap ga moeten geven voor het leven dat ik hier op die korte tijd heb geleefd. Wat ik wel heb gedaan en wat ik niet heb gedaan. En Jacobus zegt, als je denkt van oké, ik doe wat ik wil en ik ga niet denken indien God wil, zal ik dit doen en dat doen en zal ik leven. Dat is hoe een godsvruchtig iemand denkt. Maar iemand die zo niet denkt, daarvan zegt hij, gij roemt in uw grootspraak. Want als gij leeft alsof er geen God bestaat, als gij leeft alsof God niks is, dan roemt gij in uw grootspraak, dan denk gij iets wat fout is, en zo'n roemen is verkeerd, zegt Jacobus. Als iemand weet goed te doen en het niet doet, dan zondigt hij, dan mist hij het doel, dan leeft hij een leven zoals God het niet bedoeld heeft, zoals God het niet gewild heeft. Ga eens met mij naar Prediker. Ik was juist onderweg van Leuven met Mario, waar we wat aan praten ook over dit boek. En allee, ik vond het wel nuttig om daar toch eens wat gedachten ook uit te halen. Prediker was koning van Jeruzalem geweest. Hij was iemand die alles in zijn leven heeft gehad, die alles getest heeft, geproefd heeft, geprobeerd heeft om te denken van... Is dit nu wat mijn leven nuttig maakt? Is dit nu wat mij meerwaarde geeft in mijn leven? Is dit nu wat ik nodig heb om voldoening te kennen in mijn leven? En dat is waar heel het boek van Prediker over gaat, over zijn zoektocht naar dat antwoord. Wat is het leven en wat zal mij gelukkig maken in het leven? Maar Prediker, hij begint zijn brief met de conclusie van zijn zoektocht. En wat is de conclusie? In vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Welk voordeel hebben wij... Als we zelfs weer bezig zijn met van alles en nog wat. Als we zelfs onze gedachten weer gaan vullen met van alles en nog wat. Welk voordeel heb ik met alle plannen die ik wil gaan doen? Met alle dingen waar ik mee bezig ben? Wat is daar het voordeel van? Hij zegt in vers 4, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. En kijk maar, als ik er morgen niet meer ben... Of als jullie er morgen niet meer zijn, weet je wat er gebeurt? Het gaat gewoon door. Het leven gaat gewoon door. En alles gaat gewoon zijn gang verder. En dat is wat Prediker meer dan 2000 jaar geleden geschreven heeft. Misschien zelfs 3000 jaar geleden. Als het Salomo is geweest die het boek geschreven heeft. Dat was 3000 jaar geleden al zo. Nu zijn we 3000 jaar verder en het is nog altijd zo. Hij zegt in vers 13, ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid en alles wat onder de hemel geschiet. Dat is wat zijn bedoeling was. Hij wilde weten, wat is nu verstandig, wat is nu juist, wat is nu hetgene wat mij genoegdoening in het leven geeft. Welke... Kijk in vers, hoofdstuk 2, vers 1. Ik zeide tot mijzelf. Welaan, ik wil u op de proef stellen. Door vreugde verlustig u dus in het goede. Hij heeft van alles geprobeerd om te denken van dit is nu wat mij gelukkig gaat maken. En weet je, ja, als je het boek helemaal gaat lezen, gaat je ook zien. Er zijn dingen die hem echt wel tijdelijk hebben gelukkig gemaakt. Er zijn ook dingen die hij heeft ondervonden in zijn leven. Die hem heel veel verdriet hebben gebracht. Maar in essentie, zowel de vreugde als het verdriet, het komt en het gaat. Het is niks wat blijvend is, wat hem in het leven een genoegdoening heeft gegeven, dat hij dacht van oké, dit is het nu. Dit is waar ik naar op zoek ben geweest. Wat zegt hij in vers 4? Ik deed grote dingen, van hoofdstuk 2. Ik bouwde huizen. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. We willen allemaal ons eigen huis hebben. Sommigen van ons hebben een eigen huis. En we weten, daar zit ook wel een genoegdoening in. Maar Prediker kon zeggen, ik bouwde huizen. Hij had meerdere huizen. Hij plantte wijngaarden. Hij legde hoven en parken aan. Hij plantte daar een allerlei vruchtbomen. Ik groef watervijvers uit om daaruit een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik kocht slaven en slavinnen en daar werd er ook in mijn huis geboren. Ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan alle die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen. Ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. Zelfs in die mate dat hij kon zeggen dat hij groter van aanzien en rijker was geweest dan alle koningen voor hem in Jeruzalem. Welk voordeel heeft hem dat gebracht? Denk daarna, als we zelfs naar het laatste hoofdstuk gaan en we gaan zijn conclusie kijken. Welke conclusie hij getrokken heeft uit zijn zoektocht, uit zijn levenszoektocht. In hoofdstuk 3 zegt hij, alles heeft zijn tijd. En ik denk dat we onszelf daar heel goed in kunnen vinden. Ik sla wel een deel dingen over, maar lees het voor uzelf, heel het boek. Het is echt heel, heel nuttig. Hoofdstuk 3, vers 1. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Welk voordeel heb je aan al die dingen die hij beschrijft? Om iets te planten, daar kunnen we van genieten en er komt een tijd dat je dat weer moet gaan uitdrukken. Er komt een tijd dat je iets gaat opbouwen en er komt een tijd dat je het weer gaat afbreken. Er komt een tijd dat er iemand geboren wordt en er komt een tijd dat je iemand gaat afgeven. Er komt een tijd dat je blij bent en er komt een tijd dat je verdriet hebt. En wat is nu het voordeel daarvan? In vers 14 van hoofdstuk 3 zegt hij, ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen. En daarvan kan men niet afdoen. En God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. In vers 15 zegt hij, wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Nu, in het verdere van dat hoofdstuk gaat hij ook spreken hoe hij ziet dat er veel onrecht op aarde gebeurt. En hij stelt zich ook bij de vraag van, wat is dan het voordeel als je, want hij, Prediker was ook iemand die wilde met God leven, die probeerde het goede te doen. En hij stelt zich dan ook de vraag, wat is het nut daar dan nog van? Als ik zie dat er zoveel onrecht is, en als ik kijk naar de onrechtvaardigen, die vaak een beter leven hebben als iemand die het goede probeert te doen, waarom zou ik dan nog het goede willen doen? Dat is ook iets wat hij geobserveerd heeft in zijn zoektocht. Kijk eens in hoofdstuk 4, vers 7. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. Daar is één zonder metgezel. Ook zoon of broeder heeft hij niet. En er is geen einde aan al zijn zwoegen. Ook worden zijn ogen niet verzadigd van rijkdom. Voor wie top ik mij dan af en ontzeg ik mij het goede? Zo heb ik ook mensen. Die zijn alleen maar bezig met het vergaderen van allerlei goederen en geld. En daar moet heel veel op de rekening staan. En er is niemand aan wie ze het kunnen nalaten. Maar stel dat je wel iemand zou hebben aan wie je het kunt nalaten. Heb je nooit de vraag gesteld, hoe gaan die daarmee omgaan? Wat gaan die doen? Gaan die daar verstandig mee omgaan? Of gaan ze daar nog ruzie om maken als je er niet meer bent? En dat gebeurt heel vaak, hè. Praat maar met families, hè. Op mijn werk hoor ik dat regelmatig. Erfeniskwesties, je zult het geweten hebben, hè. Maar deze mens die heel zijn leven zich heeft afgetopt, zoals Prediker zegt, die hard gewerkt heeft, wat op zich nobel en goed is, maar uiteindelijk zijn ogen geraakten niet verzadigd van rijkdom. Wat zei je daar dan mee? Wat zei je ermee als je alleen maar werkt en veel hebt en je kunt niet genieten van wat je hebt? Omdat je altijd maar meer wilt hebben en niet content kunt zijn met wat je hebt. Dat is ook iets waar Prediker over nadacht. Zo zegt hij in hoofdstuk 5, vers 17. Zie wat ik als goed heb opgemerkt, is dit. Dat het voortreffelijk is te eten en te drinken, en het goede te genieten bij al het zwoegen, waarmee iemand zich aftopt onder de zon, gedurende de weinige dagen die God hem schenkt. Want dit is zijn deel. Ook ieder mens, vers 18, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die hij in staat stelt daarvan te eten, en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, is een gave Gods. Vers 19, want hij denkt niet dikwijls aan de kortheid zijns levens, omdat God zich laat vermijden in de blijdschap zijns harten. Het is een grote zegen als je kunt werken voor je inkomen en daarbij ook kunt genieten van wat je hebt. Dat is een zegen van God. Want er zijn niet veel mensen die dat kunnen. Want ze zijn altijd maar bezig en plannen aan het maken van hoe meer en hoe anders en hoe beter. Terwijl ze zoveel hebben voor hun voeten en ze zien het niet. Dus dat is een geschenk van God als jij kunt genieten van dat wat God u geeft. Maar een andere kant daarvan, die kom ik ook tegen in de brief, is dat soms je wel dingen hebt, maar door omstandigheden in het leven, door ziekte, door kommer, door kwel, kun je niet genieten van wat je hebt. Omdat je overmand wordt door verdriet, door moeite. Dat is ook iets wat het leven soms met zich meebrengt. Kijk eens in hoofdstuk 7, vers 15. Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele dagen. Er is een rechtvaardige die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat. En er is een goddeloze die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. Is dat niet wraakroepend? Dat mensen die soms goed proberen te leven, die hun best doen, die eerlijk zijn, die godsvruchtig zijn, en uiteindelijk hebben die een miserabel leven. En dan heb je mensen die van God zich totaal niks niet aantrekken, die leven er maar op los, alsof God niet bestaat. Ze doen maar waar ze allemaal zin in hebben. En die hebben dan ook nog eens een lang leven. En dan denken wij van, ja, maar waar is hier de rechtvaardigheid in? Nu, en als je alleen maar kijkt naar het leven onder de zon. Als je alleen maar kijkt naar het hier en het nu. Dan zouden we inderdaad concluderen, dat is niet juist. Dat klopt niet. Maar denk aan wat Prediker zal zeggen op het einde van zijn brief. Op het einde van zijn zoektocht. Op zijn conclusie. In hoofdstuk 7, vers 29 zegt hij, alleen zie toch, ik heb ontdekt dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen. Een mens is van geboorte uit niet zondig. Een mens wordt geboren zonder goed of kwaad te hebben gedaan. Maar dan komen de jaren van het onderscheid, dan groeit het kind op en dan gaat een mens zijn eigen keuzes maken. Dan gaat de mens zijn gedachten vullen met allerlei gedachten. En die gedachten die zijn vaak gebaseerd op zelfzucht, op het egoïsme, op het hier en op nu, op het tijdelijke. zolang ik het mijne maar krijg. In hoofdstuk 9 lezen we, vers 1. Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik, dat rechtvaardigen en de wijze met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat. De mens weet niets van wat voor hem ligt. Alles is gelijk voor allen. Eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, als ook de onreine, hem die offert en hem die niet offert. Het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert als hem die de eed schuwt. Dit is het ergste dat onder de zon geschiet, dat alle eenzelfde lot treft. Daarom is het hart van de mensenkinderen vol boosheid en is daar verdwaasdheid in hun hart hun leven lang. En daarna gaat het naar de doden. Dus als je enkel kijkt naar hoe het leven zich afspeelt onder de zon, dan treffen we allemaal hetzelfde lot. Zowel mensen die goed doen, als mensen die slecht doen. Iedereen sterft. En als je geen rekening houdt dat er een God zou bestaan, dan zouden we inderdaad concluderen, dat is erg. Waarom zou ik dan nog moeite willen doen? Waarom zou ik dan mij nog in willen zetten, als toch allemaal we hetzelfde lot krijgen dat we doodgaan? Maar denk erbij, wat zal prediker zijn conclusie zijn? In hoofdstuk 11 daar zegt prediker tegen de jongeling, en dat is een levensles die wij ook moeten meedragen als we nu jong of oud zijn. In hoofdstuk 11 vers 10 daar zegt hij: weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. En waarom zegt hij dat? Wel, omdat, kijk eens wat hij in vers 9 zei: verheug u, o jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen. Maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Het is niet verkeerd om te genieten van het leven. Het is niet verkeerd om goede dingen te zoeken in het leven. Maar hoe wij zoeken en waarom wij zoeken en wat wij zoeken, moeten wij beseffen dat alles wat wij doen, daar zal God ons rekenschap van vragen. En ja, als we alleen maar kijken naar het leven onder de zon, dan denken we van, ja, wat heeft het nog voor nut? Maar als we rekening houden van, oh, God gaat mij inderdaad vragen, als ik kom te sterven, Peter, hoe heb jij geleefd? Peter, wat heb jij gedaan in je leven? Welke keuzes heb jij gemaakt? Waarom heb jij die dingen gezocht? Waarom heb jij dat gedaan? En dan zal God een rechtvaardig oordeel vellen. In hoofdstuk 12, vers 12, daar lezen wij: en overigens, en dan komen we ook bij de conclusie van de zoektocht van prediker. Overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam. Heb je al eens proberen in te beelden hoeveel boeken er in deze wereld zijn? Hoeveel mensen al dingen hebben opgeschreven, wijsheden, gedachten, kennis, wat het ook maar is. Als we alleen al in deze ruimte zouden kijken, zien we al, ik weet niet hoeveel boeken staan. En als we naar elke huiskamer zouden kijken. En als we dat dan eens wereldwijd zouden kijken, en dan nog eens van de tijd van vroeger tot nu. En prediker zegt, al die boeken doorvorsen, hè, daar komt geen einde van. En uiteindelijk gaat je lichaam alleen maar afmatten. Maar, zegt hij in vers 13, van al het gehoorde, dus in al zijn zoektocht, en alles wat hij geprobeerd heeft, en alles wat hij ondervonden heeft, en alles waarvan hij gedacht heeft, dit is nu wat mijn leven waardevol gaat maken. Dit is nu wat ik nodig heb in mijn leven. Dit is nu wat ik moet hebben, waar ik mee moet bezig zijn. Weet je wat zijn conclusie is in vers 13? Van al het gehoorde is het slotwoord dit: vrees God en onderhoud zijn geboden. want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Denk dan terug aan die gelijkenis die Jezus sprak, dat iemand bij zichzelf dacht, ziel, ik heb nu zoveel goederen, ik ga mijn schuren afbreken, ik ga nog grotere schuren bouwen, en daar ga ik alles in opbergen en dan kan ik fijn, rustig leven. Op zich een niet heel slecht, die gedachte. Maar als je daarbij vergeet wie God is, en als je daarbij vergeet om God te zoeken, en om God te volgen, God te gehoorzamen, om God te dienen, en om God te eren, om wie Hij is. Hij is degene die ons doet ademen. Hij is degene die ons het leven geeft. Hij is degene die ervoor zorgt dat wij hier mochten zijn. En als je Hem gaat vergeten in je leven, dan gaat God over u gaan oordelen. En Hij zal u veroordelen. Dan zijt gij, zoals Jezus zegt, die dwaas. In Lucas hoofdstuk 12. Maar als jij geprobeerd hebt om God lief te hebben, om Hem te zoeken, dan zal God zeggen, als je komt te sterven, voilà mijn beste zoon, voilà mijn beste dochter, hier is het eeuwig leven. Het wordt u zomaar gegeven. God zal elke daad doen komen in het gericht, over al het verborgene, het zij goed, het zij kwaad. Laat dat iets zijn wat ons ook de komende week mag bezighouden. Het is goed dat we nadenken over het leven. Het is goed dat we plannen maken. Het is goed dat we bedachtzaam zijn. Het is goed dat we proberen een invulling te geven in ons leven. Maar weet dat alles zijn tijd heeft in dit leven. En weet dat wat er ook in ons leven op onze weg komt, misschien dingen die we willen, maar ook dingen die we soms niet willen, alles heeft zijn tijd. Maar wat echt belangrijk is, zijn niet al die dingen. Wat echt belangrijk is, wie is God? En hoe is mijn relatie met God? Amen.